Beste luisteraars, welkom bij V75, de nabeschouwing. Tegenover mij zit Bas Zwarts, mijn naam Rogier den Dekker. We blikken terug op de V75-koersen van afgelopen zaterdag. Maar we gaan eerst even iets verder terug in de week. Bas, een bijzonder moment eigenlijk. Een koers in Zweden op dinsdagavond, waarbij Konrad Lugauer Johan Untersteiner iets toeroept als hij hem voorbij rijdt. En we zaten natuurlijk allemaal te kijken. We hebben het fragment ook eventjes onder dit artikel gezet. Wat werd daar nou gezegd? Wie waren het? Knight Brodde en Sarenvas?
Ja. Ja. Ja, laat ik maar voor me houden wat ik daar echt over denk. Maar wat er gebeurde, Johan kwam hem voorbij rijden met Sarenvas. En Lugauer die trok zijn mondkapje naar beneden en die begon te gillen tegen Johan van... En dat kan helemaal niet. Dus ja, Johan die keek een fractie van een seconde even naar links. Maar toen dacht hij, nou ja, ik kijk me weer voor me uit, want dit heeft allemaal niet zoveel zin. Ja, vervolgens werd er op TV 12 in Zweden werd het allemaal prachtig in de live-uitzending gebracht. En Lugauer kwam de baan uit en de reporter wilde hem graag een vraag stellen. Nou, hij was niet beschikbaar, helemaal boos. Maar vervolgens ziet Lugauer de baancommissaris staan. Dus hij stapt van zijn kar af, geeft de lijn af aan de groom en die loopt op hoge poten naar die baancommissaris toe. Dus ja, die cameraman die had dat ook wel gezien natuurlijk. Ja, toen kreeg je het tafereeltje wat Lugauer tegen die baancommissaris ging staan te gillen. Dat hebben de Zweedse kijkers allemaal keurig netjes meegekregen. En het kwam er eigenlijk een beetje op neer dat Lugauer riep van... joh, ik rijd de eerste kilometer strak 1,9 en dan nog komt die Sarenvas me voorbij lopen alsof die nog wel een kilometer door kan gaan. Dat kan helemaal niet. Nou, en dat is natuurlijk speculatief, hè? En je insinueert dopinggebruik.
Ja.
Dat is, als je dat niet kan bewijzen, dan is dat echt ontzettend nat dan om dat ten opzichte van een collega te gaan roepen.
Zit daar oud zeer?
Nou ja, dat, je bent geneigd te denken van wel, hè. En onder andere Gareth Boko is natuurlijk van Lugauer naar Riordan gegaan. Ja, en die is sinds die tijd 3 geweest in de Elite Lob. En ik kan je beloven, dat zou bij Lugauer nooit gebeurd zijn. Ik weet ook niet, want volgens mij is die Lugauer, ik weet niet, die heeft sowieso spanning. Het is natuurlijk al een explosieve trainer en rijder, om het zo maar te zeggen. Maar op dit moment is dat nog erger dan anders, dus... Ja, wellicht dat de privé iets niet goed gaat. Maar dit leek in ieder geval helemaal nergens naar. En zeker geen reclame voor de sport. En dan helemaal geen reclame voor Konrad Lugauer.
Nou ja, verloren het dus even. Daar komt het op neer. Krijgt het een staartje? Heat of the
kijk,
moment.
Ik weet in ieder geval dat de status van Lugauer... die is in Zweden wel een beetje aan het veranderen. Want waar 2-3 jaar geleden... werd er nog met heel veel respect over hem gepraat door zijn collega's. Je begint wel te merken dat die status begint te veranderen. En dit zijn gewoon onverklaarbare... hoe moet je het zeggen? Hier wint hij niet mee aan populariteit in ieder geval met dit soort gedrag. Want dat is, uiteindelijk is het gewoon oncollegiaal gedrag.
Ja. En die Jerry Riordan is wel populair.
Ja, en Jerry Riordan die is na verloop van tijd is hij nog even bij Lugauer de stal in komen lopen. En toen heeft hij hem in ieder geval een fucking coward genoemd. En vervolgens heeft hij hem een baantje aangeboden als groom.
Och nee.
Ja, dat vond Lugauer natuurlijk helemaal niet leuk. Maar ik denk dat het op zich, al was het niet echt chic, ik denk dat het gezien de beschuldiging... nog een chique reactie van Riordan.
Ja, duidelijk. Bas, we gaan terug naar afgelopen zaterdag.
Voordat we terug gaan naar afgelopen zaterdag... dat ben ik afgelopen vrijdag in de show vergeten te zeggen over... en dat vind ik belangrijk genoeg om daar toch nog even op terug te komen. Francesco Z. Daar werden voor het eerst de trekwatten van getrokken in het criterium. En dat gebeurde in de laatste rechte lijn. Maar we hebben het fragmentje in de show laten zien dat hij met volle vaart over de finish kwam. Maar wat we niet hebben laten zien, is dat hij dat nog een rondje toe heeft gedaan. Hij was niet meer te stuiten.
Nee.
Urjan die zat met de slappe lach op de kar. Want ja, eerste keer de proppen getrokken en er zat geen rem meer op. Nee. Dus hij heeft na die 2600 meter nog een volle kilometer op hetzelfde tempo doorgedraafd. Dus was ik vorige week vergeten, maar dat wilde ik je toch nog even meegeven.
Een crack. Nee, waar ik naartoe wilde, Bas, is naar de uitbetaling. Het bracht ontzettend veel geld, hè?
Ja, gadverdamme. Dit zijn precies de meetings waar wij op azen. Uh-huh. Ja, en als het dan... We hadden er maar 4 goed. Bracht natuurlijk een klap geld. Dus ja, als je de 4 goed hebt, dan heb je eigenlijk helemaal geen recht voor spreken. Maar ja, gevoelsmatig heb je toch zoiets van... Dit was een dag geweest dat het had gekund.
Ja, nou, dat had het in de eerste moeten gebeuren met jouw banker Showtime Jack Flower. Die kreeg eigenlijk precies de koers die je had verwacht. Dan kan ik maar 1 ding bedenken. Die mankeerde wat.
Ja, dat denk ik ook. Het is wat jij... Kijk, wat er in de loop van de ochtend gebeurde... is dat natuurlijk IS Elisabeth geschrapt werd. Ik heb jou daar toen ook over geappt van... Ja, ik moet toch nog even heroverwegen of ik wel aan deze banker vast wil houden. Dat IS Elisabeth aan zich geschrapt werd met het oog op de concurrentie, maakt me dat niet zoveel uit. Het gaat puur om die startnummers. Hè? In plaats van dat Melby Ironman vanaf 4 zou vertrekken, ging die nu vanaf 3 weg. En belangrijker nog, leave your socks on. Ja, vanaf 5 was dat voor hem eigenlijk, nou ja, onmogelijk is een groot woord. Geweest. Maar ja, vanaf 4 werd het voor Leave Your Socks On toch eigenlijk een probleemloze start. Dus dat is een dingetje wat ik mezelf wel kwalijk neem. Met de mededeling IS Elisabeth geschrapt, startnummers gaan veranderen. Toen ben ik even gaan heroverwegen. Ja, en vervolgens zag ik op ATG Live een interview met Oscar Chilimblom. En die was zo verschrikkelijk optimistisch. Dus dan heb ik uiteindelijk toch maar vastgehouden aan het banken. Maar ik bedoel, met name met Leave Your Socks On, daar weten we van. Ja, er is nooit iemand geweest die hem verteld heeft dat dooispoor nadelig is. Dus nee. Hij blijft doorstampen.
Ja, goed paard.
Ja, en als je ervan uitgaat, hij komt helemaal achterin te liggen. Ja, hij kwam eigenlijk perfect in de koers te liggen. Hij kon al vrij snel naar het dooispoor toe. Richting laatste bocht. Mijn hoop begon al een beetje te verdampen aangaande Showtime Jack Flower. Want ik had al niet het idee dat daar nog veel in de tank zat. Ja, je ziet al aankomen dat Leave Your Socks On door gaat beuken vanuit dat dooispoor.
Ja, maar toch geen excuses. Als hij goed had geweest, had hij die koers gewonnen.
Dat moet je maar afwachten. Maar feit is dat hij niet goed was. Ja. Want we hebben nog een fragment laten zien dat hij die laatste bocht juist duur kreeg en het toen toch nog afmaakte.
Daarom.
Het geen goede dag.
Nee. Tweede onderdeel, Bas, daar dachten we veilig te zitten met Valar Nicolai en Tangenhaap. De 2-9 in die koudbloedkoers. Maar het was toch die seriewinnaar Sjerne Blomster die aan het langste eind trok.
Ja. Kijk. Om te beginnen, het startmoment valt. We rijden die eerste bocht door. En op een gegeven moment de paarden hebben positie ingenomen. En toen zat ik al eigenlijk op mijn gemakje achterover. Want het liep eigenlijk zoals ik het een beetje voor me had gezien. Maar ja, na het uitkomen van de eerste bocht, tot mijn schrik, was het niet Erik Adison met Tang en Haap die koers naar voren zette. Maar was het Per Linderoot met Valar Nicolai.
Matig dravend.
Ja, dat werd gaandeweg werd dat steeds slechter. Op dat moment ging het nog wel. Maar ik weet niet of het nou kwam of hij voor een bike stond. Maar ik had het idee, zeker in de laatste kilometer, dat hij het ene achterbeen tussen zijn voorbenen zette en het andere achterbeen eromheen. Ja, en dat op een gegeven moment Tang en Haap in de aanval kwam en dat tempo omhoog ging. Ja, toen konden die draf niet meer de ronde houden. Dus ja, daar was iets mee in ieder geval.
Maar goed, dan hadden we in ieder geval Tang en Haap nog achter de hand. En die laat zich ook eventjes lelijk kloppen.
Nou, maar dat was nou precies de reden dat ik voor de zekerheid Valar Nicolai mee wilde nemen. Ja. Want in de show heb ik nog gezegd, op zo'n fel gemeen stukje speed is Tang en Haap te kloppen naar mijn overtuiging. Maar ja, dan moet je wel, als Valar Nicolai zijnde, in de buurt zitten. Ja, Valar Nicolai was uit zicht verdwenen. SCM Blomster, die zat nog in de buurt. Ja, en ik heb in de uitzending ook nog gezegd van, hè, ze heeft allemaal eentjes, daar moet je respect voor hebben. Maar goed, ik had gewoon gedacht, de 2 en de 9, die zijn net even te goed voor haar. Petje af voor Sjerne Blomster, want en een hele sterke rit trouwens van Mats Joersen. Want die had aan de overkant ook kunnen kiezen om koste wat het kost die aanval op te vangen. Nou, Matsi zei na de koers dat hij dat risico niet wilde nemen. En dat hij heel goed in zijn achterhoofd had zitten. Die open stretch
ja,
komt tuurlijk. Eraan.
Ja, super ritje.
Hij stond bij de huldiging, zei hij ook. Want je krijgt een zo'n glaasje champagne. Nou, die champagne die klotste over de randen van zijn glas. Want hij stond helemaal te trillen.
Waarom dan?
Nou, adrenaline, denk ik. Ja, want hij zegt, ik had eigenlijk nooit gedacht Tange Haap daadwerkelijk te kunnen kloppen, maar ik wilde het toch proberen. Ja, en dat het dan lukt, dat, daar ben je sportman voor, hè? Ja. Adrenaline stoot.
Toch, Bas, op jacht naar het grote geld. Leave Your Socks On was goed te hebben. Was mede favoriet in het eerste onderdeel. Hier had je met drie paren natuurlijk helemaal dicht gezeten.
En laat ik trouwens toch wel nog de opmerking maken voor met het oog op een volgende keer. Nurture Odin. Hebben we in de show natuurlijk ook al benoemd. Die werd derde, maar die liep echt een hele knappe koers.
Ja, paard nummer 10. Nurture Odin.
Echt eentje om te onthouden.
Zet het gele sterretje er maar bij op Z-Turf. Maar toen, Bas, kwam het derde onderdeel. Ja, Gietz Zünne GG. Dat was nou niet echt eentje die in de lijn der verwachtingen lag.
Nou, deze koers was wel het grootste baalmoment van de dag. En laat ik het maar gewoon recht vooruit zeggen. Als Dionne Smaragd niet had gesprongen, had ze gewonnen hoe ze wilde.
Ja, jouw banker van de week.
Ja, en laat ik ook nog even terugkomen op... wij hebben gezamenlijk in de show... hebben we Bird Lane structureel, consequent uit zitten maken voor hij. Ja, dit is een diamant, Stuart. we hebben de Oaks samen. Dus het is niet zo dat wij het idee hebben dat Bird Lane een heenst is. Want dat zou dan lastig zijn in de Merrie-koers. Maar één keer hij zeggen en dan consequent daaraan vasthouden. Daar zijn we wel in geslaagd. Ja, vooral ik. Maar uiteindelijk ging jij er op het tent ook nog in.
Ja, nou blij toe. Want dat betekent in ieder geval dat er naar gekeken wordt. Hè, als ons dat eventjes gemeld wordt na afloop.
Dus, maar goed, in ieder geval. Bird Lane. 6 starts in de benen. 3 jaar.
Jij gelooft het niet dat hij de eerste bocht zou overleven. Dat gebeurt
nou ook. Gewoon wat ik in de show ook al heb laten zien met het oog op die gangen. En met het oog op de springspoorpaarden die zich snel zouden kunnen komen melden. Ja, als zo'n paard dan vanuit stilstand onder druk snelheid moet gaan maken. Ja, wat mij betreft was dat risico gewoon aanwezig dat hij zou gaan springen. Het lastige is dat niet in mijn berekeningen zat opgenomen dat Dionne Smaragd nog eerder zou springen.
Ja, ik wilde zeggen terug naar Dionne Smaragd, want dat was gewoon het paard van de koers. De koers moet echt even teruggekeken worden door de mensen en let dan vooral op Dionne Smaragd. Want wat ze nog heeft laten zien was waanzinnig.
En wat je in de herhaling niet ziet, het was natuurlijk in eerste instantie een valse start. En dat had te maken dat een paard aan de binnenkant, die werd voor zijn benen gereden in ieder geval. Daardoor moest ze starten overnieuw. Want ik denk dat bij die eerste start zou Dionne Smaragd probleemloos op die rug van Bird Lane terecht zijn gekomen.
Zo niet er langs.
En dat had ook nog gekund. En nu met die tweede start was de 7 Melby Glorious was net ietsje beter weg dan bij die eerste start. Maar Weerstein, die was al, je zag het al helemaal aan zijn lichaamshouding. Had maar één doel, dat was op de rug van Berg terechtkomen.
Ja, duidelijk.
Nou, dat paste er net niet tussen. Toen moest hij weer om en toen weer aanzetten. Ja, en ik denk dat dat net even te veel was voor Dionne Smaragd. Dat ze daarom sprong. Wat jij net al aangeeft, kijk de koersjes terug. Want als je dan... Weerstein die geeft er vervolgens een zuinige koers aan de binnenkant. Richting laatste bocht kan die naar het derde spoor toe mee op de rug van Ava. En als ze dan die bocht inrijden, ja, dan is het net of ze denkt dat ze er al zijn. Of dat ze die bocht niet goed doorkomt. Maar ze verliest ineens 3-4 lengten met haar voorgangster. Nou, dat... Op het moment dat het live gebeurde, dacht ik, nou, het is over en uit met Dionne Smaragd. Maar in de laatste rechte lijn, toen kwam ze weer, hè. Ze werd nog bijna 4.
Stofwolken.
Ik ben er echt van overtuigd. Zonder galoppade had ze het gewonnen hoe ze wou.
We gaan Dionne Smaragd noteren met een gele ster bij Z-Turf en 17 uitroeptekens erachter. Toch nog even terug naar die winnaar. Daar is er nog een grappig verhaal aan. Die zou helemaal niet in deze koers starten?
Nee, ja. Ik van tevoren zit je natuurlijk alle interviewtjes te lezen. En De trainer die gaf aan van ja, verkeerd aangegeven. Het paard is goed in vorm hoor, maar ja, had helemaal niet in deze koers moeten staan. Want ja, kijk ook maar naar de winstsom. Hè. Die Kitsune die had 400.000 kronen verdiend. Ja, en die andere paarden hadden 800.000 en 1 miljoen kronen verdiend. Dus hij stond in de verkeerde koers. Ja. Nou ja, als een trainer dan al aangeeft, ja, laat ik de krachtterm achterwege. Maar hij baalde ervan dat hij in de verkeerde koers staat, stond. Ja, nou ja. Zo'n paard had ik echt alleen kunnen hebben als ik hier alle had genomen. Ja. Nou, dat kan altijd in zo'n koers voor de lagere klasse of in een diamant steward. Maar ja, punt is, dit was voor mij de meest vaste winnaar van de dag. Ja, dus ja, daar ga je dan niet van afstappen.
Nee, maar vind ik het achteraf toch weer heel bijzonder, Bas. Met zo'n winnaar als die Kitsune. Dat er toch weer 10 kampioenen zijn die zo'n V75 weten te raden.
Ja, maar die hadden hier alle. En Tangen ik weet in ieder geval, er waren 10 correcte tickets. Vier daarvan waren Harry Boys. En de goedkoopste was 48 kronen. Dus dat is zeg maar 5 euro. En de duurste was 480 kronen. Ja, dat is ook dus niet dat is 50 euro. Maar ja, kijk, je moet je ook realiseren. Er gaan elk weekend honderdduizenden van die Harry Boytjes uit. Hè? En dat is eigenlijk ja, lotto spelen. En godzegende de greep. En dat is natuurlijk ook een manier om... maar daar zit voor ons het plezier natuurlijk niet in. Wij willen het zelf uitzoeken.
Ja. Ja, maar het kan dus wel zo'n 48 kronen Harry Boy.
Absoluut, ja.
Dus niet raar om te zeggen van ik doe dat elke week gewoon.
Nee, ja goed. Het is, kijk, je hebt ook mensen die nooit overslaan met de staatsloterij. Nee. En ja, hoe vaak gebeurt het dat ze die klap pakken? Maar goed, het kan wel.
Duidelijk. We gaan naar het vierde onderdeel, Bas. Nog een keer de Koudbloeds in de strijd. En nou, ik moet zeggen, hier zat je er aardig bij. Want die Torba Pal, die heb je nadrukkelijk benoemd.
Ja, ja, Mico Melander die had natuurlijk ook veel zelfvertrouwen meegenomen van de vorige koers. Ja. Hè, want die had zijn eerste V75 koers al binnen. Maar inderdaad, Torba Pal, startraket, dat liet hij ook wel zien. In de loop van de ochtend werd Ros Zwarten, nummer 2, die werd geschrapt. Dus ik heb jou toen ook nog een berichtje gestuurd van joh, de 2 is geschrapt. Met daden inzien, denk ik eigenlijk dat die 8 de eerste is die de vraag komt stellen. Dat zou voor jou eventueel nog een koppelspelletje kunnen zijn. Nou, aangezien jij net zo rijk bent als ik, was er geen speelbudget meer. Dat was wel heel spijtig, want het koppeltje bracht 100. Ja, goed. Achteraf veel en veel te veel streepjes in deze koers natuurlijk.
Ja. Nou ja, en wel een paard van 3% dat dan nog eens wint, hè? Na eentje van nog geen 1% in de koers ervoor.
Ja, en nou goed, vooral in die vorige koers dat Bird Lane werd geklopt, was natuurlijk wel cruciaal. Mm-hmm. Want daar waren al een heleboel spelers die gebankt hadden die eruit vlogen. Ja, dat dat dan ook nog eens zo'n 0% er is, dan dat geeft dan nog een extra zetje. Ja. Ja, en ik denk toch ook dat wat ik toch wel veel gelezen heb bij tippers, is dat ze eigenlijk van 4 of 5 paarden uitgingen in deze koers. Ja, en tot mijn verbazing werd Torba Pal heb ik eigenlijk helemaal niemand over gehoord. Nee, nee.
Ja, dat was een mooie. Vijfde onderdeel, Bas. Daar was het een winnaar, Foppa, waarbij je achteraf kan zeggen, goh, als een paard zo makkelijk wint, was die niet te hebben.
Nou ja, ja en nee. Kijk, het verhaal was natuurlijk dat Bosse B dit keer gemaxt werd. Rondom zonder ijzers, trekhoofdstel, een bike, het check wat hoger. En op zaterdag tijdens de ATG live-uitzending werd Hanna Olofsson nog geïnterviewd. En die zei recht vooruit, ja, ik denk dat ik ga winnen. Ik neem de kop en ze zien me niet meer terug. Ja, durfde ik een stuk of wat koersen teruggekeken van Bosse B. En ik vond hem te onzeker. Dus dat banken durfde ik niet aan. Maar als je al van het eerste scenario uitgaat van Bosse B gaat aan kop komen. Ja, dan kan je al niet meer op het idee komen om Foppa te gaan banken. Nee, omdat die aan kop zou komen.
Duidelijk. Ja,
Bosse B die sprong gelijk. En toen Foppa eenmaal aan kop zat, toen kreeg je toch snel het gevoel van ja, de koers zit er wel op.
Ja, lekker paard.
Ja, absoluut. En Daniel Weersteen toevallig niet een paard door hemzelf getraind. Maar die is natuurlijk in topvorm. Mm-hmm. Wat ik ook wel heel opvallend vond, de trainer Marcus Pielström. Zoals je weet heb ik een accountje op spelwerden.se. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat heb ik vooral, dat accountje, omdat op vrijdagmiddag om 3:00... dan komen er belangrijke trainerinterviewtjes en belangrijke wijzigingen. En zodra dat gepubliceerd wordt, het is voor jou wachten. Mm-hmm. Totdat we de uitzending in kunnen, totdat ik al die laatste nieuwtjes heb meegenomen.
Belangrijk.
Nou goed, hoe dan ook. Op zaterdag levert Spelwerden ook altijd laatste nieuwtjes. En zij gaven aan, zij waren gebeld door Marcus Pielström. Uh-huh. En Marcus Pielström had gezegd, joh, hoe kunnen jullie mijn paard nou zesde tippen? Jullie moeten hem veel hoger in de rangschikking zetten.
Ja, mooi, hè?
Dus als zo'n trainer daar... zeggen, het was zeker geen verrassing dat Foppa het deed. Omdat die trainer al super optimistisch was.
Maar jij zegt nu net tegen mij dus, Bas, dat jij hebt op zaterdag, of zo vlak voor de start, heb jij nog belangrijke laatste info? Is dat iets waar we mee zouden de kijkers dat op prijs stellen?
Nou, ik moet zeggen, het is sowieso... we hebben één keer een oproep gedaan tot kijkersvragen. En daar is toen de eerste keer schoorvoetend gehoor aan gegeven, maar vervolgens niet meer.
Nee.
Ja, misschien betekent dat ook wel dat wij het zo geweldig doen dat er helemaal geen vragen meer zijn. Maar, maar zal het wel niet in elkaar zitten.
Maar laatst wel 700 kijkers van deze nabeschouwing. Of luisteraars, beter gezegd.
Ja, nou ja, goed. Ik heb vaker in de show gezegd, wacht tot 4:00 met je ticket inleveren. Je kan schrappers afwachten. En nogmaals, een schrapper, dat is niet alleen maar een paard wat niet meedoet. Hè? Mm-hmm. Een schrapper kan ook de
koers
betekenen dat de dynamiek van een hele koers verandert. En je hebt dan vaak nog van die last minute nieuwtjes van een paard die toch zonder ijzers gaat, of een paard wat je nog net in het voorwerk mm-hmm. meekraagt die niet goed draaft of omgekeerd. Dus ja, misschien is het een idee, en dan zouden de kijkers zich moeten melden, dat wij op zaterdag een mini podcastje van een minuutje of 5 maken, dat we daar pak een beet 4:15 mee online komen. Mm-hmm. En dat je dan nog net al die laatste nieuwtjes nog even meegeeft. Ja. En ook dat je met het oog op het trotterticket, zoals dat op vrijdagmiddag gepubliceerd wordt, dat je wat handreikingen doet van die en die zijn geschrapt in die koers. Je zou het ticket bijvoorbeeld kunnen veranderen. Maar dat je in ieder geval in kunt spelen op de actualiteit.
Ja, wij zijn best bereid om dat te doen op onze vrije zaterdag. Bij 10 mensen die dat willen?
Ja, minimaal. Kijk, niet iedereen die het zou waarderen zal reageren. Maar er moeten minimaal 10 reacties zijn, want anders kunnen we ons de moeite wel besparen.
E-mailadres rogier@trotter-media.nl. Ik herhaal rogier@trotter-media.nl. Het notitieboek erbij in deze koers lijkt mij niet overbodig, Bas. Er kwamen er 2 aangevlogen.
Ja, ik wil om te beginnen eerst terugkomen op Underbar Ossofien. Henrik Svensson die werd geïnterviewd zaterdagmiddag op ATG Live. En die vertelde dat hij kreeg vorig jaar Underbar Ossofien met het verhaal van het is een rare kwibus met rare capriolen heeft hij. Ja, die Henrik Svensson vertelde, hij is een half jaar alleen maar met dat paard aan het stappen geweest voor de kar. En vertelde die bij, ik heb op het middenterrein van de baan gestaan met hem. Ik heb tussen de bomen geparkeerd gestaan met hem. Maar gaandeweg werd het steeds een beetje beter en steeds een beetje beter. Maar hij gaf wel aan, ja, dat start nummer 1, daar maak ik me wel zorgen om. We hebben voordat we de podcast ingingen deze koers nog even teruggekeken. En daar heb ik er toch even op gewezen. Ja. Als Underbar Ossofien had gewild, mm-hmm. dan had hij dit op kop misschien zelfs wel willen houden. Dus het verhaal, hij kan niet vertrekken, dat klopt niet. Ja, het verhaal is dat hij een klein vogeltje in zijn hoofd heeft zitten, waardoor hij niet helemaal betrouwbaar is. En uiteindelijk werd hij in deze koers geklopt door het feit dat hij in het doodsport terechtkwam en dat net even te veel van het goede was.
Maar dat Burj Khalifa ervoor zou komen, dat hadden we natuurlijk al aangegeven.
Ja, precies. Dat die aan kop zou komen, dat was helder. Wij hadden gedacht, dan is Bosse Bie de eerste die de vraag kwam stellen. Nou, die sprong, dus dat werd Foppa. Ook ijzersterke overwinning, daar valt niks van te zeggen. En de paarden om te onthouden, om te beginnen, BG Frida. Mm-hmm. Die zat eigenlijk in de laatste bocht nog heel lang ingesloten. En die kreeg pas heel laat ruimte. Ja, ik durf niet te gaan beweren dat zij Foppa had kunnen bedreigen. Feit is wel dat ze nog enorm veel terrein goed maakte vanaf het moment dat ze vrij kwam. Ja, en wie misschien nog een gedenkwaardigere verrichting neerzette was de 6, B. Sakamano. Want die moest om de huizen heen. En die kwam eigenlijk... die was eigenlijk in de achtervolging op BG Frida. En die liep ietsje in. Niet heel veel, maar die... B. Sakamano, die liep ook gewoon
Hele goede. Die kwam echt het beste af van allemaal. Had een mooi dagje, die Michael Melander.
Ja, en zijn eigen commentaar daarop was ook van... zolang je meedoet, heb je kans. En heeft hij een mooie demonstratie van.
Hij was niet echt in topvorm, of wel de laatste tijd.
Ja, maar kijk, Michael Melander is natuurlijk een Noorlandrijder. Mm. Dus dan ben je al veel minder actief in de V75. Ja, en ik vind van die Noorland-piekeurs vind ik Michael Melander wel een van de betere.
Oké. Zesde onderdeel, Bas. Wat was daar voor spannend? Nou ja, dat Devil's Tongue toch eigenlijk wel erbovenuit steekt.
Nou, ja, waar het mij om ging is het startmoment. Want dat hij echt zou moeten gaan strijden om de kop, dat stond voor mij wel vast. In de loop van zaterdag werd ik steeds benauwder voor I Think I'm a Genius. Want die rijder had eerst gezegd van ja, we kijken wel misschien dat we de kop afgeven. Want dan hebben we al dat open stretch nog. Maar ja, op zaterdag begon die steeds optimistischer te klinken. En toen klonk het op een gegeven moment ook al van ja, we gaan niet afgeven. En, dus ja, toen was ik toch blij dat ik Devil's Tongue niet gebankt had. Ja, na 200 meter koers baalde ik als een stekker dat ik hem niet gebankt had.
Het is een bomber, hè? Een volbomber.
Ja, en ik had nog een beetje zorgen van de eerste 200-300 meter even manen en even gas moeten geven om aan kop te komen met zo'n Zola Boco. Brandt hij zichzelf dan niet op? Mm-hmm. Feit is, de eerste kilometer liep hij strak 1:11. En uiteindelijk kwam die ook thuis in 1:11 met de trek wat er nog in de oren. Dus,
een lekkere driejarige.
Ja, en zoals jij weet heb ik echt heel lang zitten neigen om hem te banken. Ja, ik werd vooral benauwd door alle verhalen over I Think I'm a Genius en het optimisme van de trainer. Wat trouwens op zaterdag, dat was ook via Spelwerden. Daar kwam de trainer van de 3, Foxstar, Roger Nielsson. Die kwam ineens om de hoek. En die zei, joh, als die van Sandra Eriksson, die Devil's Tongue, als die favoriet is, ja, dan heb ik er wel heel veel vertrouwen in. Want daar ben ik helemaal niet bang voor, die Devil's Tongue. Nou ja, feit is dat Foxstar, die kreeg een hele onvoordelige koers voor ze kiezen.
Ze gingen ervoor.
Eigenlijk de hele weg in Doosburg
bewust,
gezeten.
Bewust.
Maar die liep als vier aankomende wel een hele knappe koers.
Waanzinnig. Notitieboek, Foxstar.
Ja.
Mooi. Het laatste onderdeel, Bas. Mooie strijd. Jij zei, 5 paarden zit die pot dicht. Nou, dat was een understatement. Die staken er echt ver boven.
Ja, en... dit is een van de weinige koersen waar ik achteraf totaal geen spijt van heb. Want stel, we hadden er nog in gezeten. Bij het 7e onderdeel. Dan hadden we nu Prins Heerlijk zitten kijken naar deze koers. Ja. En sterker nog, dan hadden we in de laatste bocht al onze hoop op Morotai Degato kunnen gooien. Want die was het minst gespeeld. En ik vond hem in de laatste bocht vond ik hem eigenlijk het meest dreigend eruit zien. Maar hoe dan ook, het kon het ingaan van de laatste bocht kon het al niet meer mis. Nee. Ja, en of kijk, als jij hier van Gorgetta is gebankt had. Gefeliciteerd, want dan heb je je banker binnen en daar gaat het uiteindelijk om. Ja, om nou na afloop te beweren van nou, deze was er vast als een huis. Het is uiteindelijk fotofinish. En toen ze door de finish heen kwamen.
Wist niemand
in eerste instantie dacht ik dat Yves Coolboy er voorbij was. Ja, toen bij de tweede herhaling kreeg je hem vanuit de andere hoek te zien. Toen begon ik er alweer wat aan te twijfelen. Goed, deze paarden waren gewoon heel erg aan elkaar gewaagd. En de Bold Eagle, die hadden we erop staan. Voor het risico mocht hij toevallig wel die Van Gogh ZTS voorbij komen. Nou, dat gebeurde net niet. Ja, in Spickleback Face op basis van wat hij bij zijn eerste koers voor Weijersteen had laten zien. Die liep ook een hele goede koers, maar...
Onmogelijke missie.
Nou, weet je wat het is? Na 300 meter waren alle posities ingenomen. Yves Coolboy, die kon prima leven met een plekje op de rug van Van Gogh ZTS. De koers zat op slot. Het tempo ging eruit. Ja, toen moest Weijerstein op gaan rijden om... Kijk, als hij die koppaarden kans geeft om 16, 17 te gaan rijden... dan kan Weijerstein wel gaan zitten wachten. Maar het punt is, die koppaarden hebben dan de laatste 600 meter... ook nog een tempootje van 1.10 in de benen. Als ze een boemeltempootje hebben op kunnen leggen. Ja, als jij dan vanuit het achterveld 40 meter goed moet maken... en die koppaarden lopen een tempootje 1.10 de laatste 600 meter... reken maar uit wat Spikkelbeck Feest dan had moeten lopen. Dus hij kon niet anders dan op gaan rijden.
Nou, ik speel hem hoor, de volgende keer.
Nou ja, hij liep gewoon een hele goede koers. Maar goed, vanaf 12 was het op voorhand wel duidelijk... dat dat wel een lastige opgave zou worden. Hij is met alle eer geklopt. En inderdaad, het is... Het zou zomaar eens kunnen dat in tegenstelling tot Robert Berg, zijn vorige trainer... dat hij bij Weijerstein misschien wel constant gaat presteren. Ja. En dan is een hoop gewonnen.
Jij hebt een t-shirt aan, Bas. Daar staat op 3 plaatjes. Eat, Sleep, Harness Racing. Er zou nu nog een 4 erbij kunnen. Eat, Sleep, Harness Racing, veilingseizoen.
Ja. Vanavond gaat Lexington beginnen. En door omstandigheden heb ik dit jaar in Zweden lang niet alles live meegekregen van de veilingen. Maar ja, er moeten hele rare dingen gebeuren. Wil ik niet live voor Lexington dan wel Harrisburg gaan zitten.
Dat verveelt jou niet? Dit is
natuurlijk zowel beroepsmatig, maar ook als liefhebber. Ja, is dit voor mij wel het summum. En veilingen, dat zijn toch ook de evenementen van de hoop.
Ja, nou ja, goed. Ik vond de laatste veiling op Wolvega prima.
Ja, en dat is een van de facetten in de Nederlandse sport... waardoor ik de laatste maanden eigenlijk voor het eerst sinds jaren... hoopvol gestemd begon te raken.
Wat zeg jij nou?
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn vertrouwen in de potentie van de Nederlandse sport was helemaal weg. En beleidsbepalers zag, ik had daar nul vertrouwen in, eerlijk gezegd, dat daar nog hoop was in een toekomst.
En wat maakt dat een beetje weer opkomt?
Nou, het begon natuurlijk eigenlijk in de tijd met Kasper Veldink, dat hij Wolvega overnam. Dus dat was de eerste keer dat er een soort van frisse wind kwam en nieuwe ideeën. Nu het stof zich een beetje is gaan nestelen, het verhaal Wolvega is toch ook wel weer heel erg afhankelijk van Frankrijk. En dan ben je toch ook weer afhankelijk van de kuren van derden. Want stel dat Frankrijk om wat voor reden dan ook zou zeggen... joh, we trekken onze handen ervan af. Ja, dan zit je. Dus kijk, even een raar zijsprongetje naar Amerika. Daar reizen natuurlijk in bepaalde staten voor geweldig prijzengeld... op basis van gokkasten die op casino's bij die banen staan... Stel dat er eens een andere gouverneur in zo'n staat komt en die zegt gokkasten zijn weer verboden, dan klapt dat hele spel in elkaar in Amerika. Nou, die vergelijking kun je dus ook een beetje met Wolven gaan maken. Als Frankrijk zijn handen ervan aftrekt, waar gaan wij nog prijzengeld vandaan halen?
Ja, maar ik weet niet beter dat Frankrijk erg blij is met Wolvega.
Ja, dat is weer wat anders. Hm. Het is ook niet zo dat ik hier een insinuatie maak... dat het einde van de samenwerking draait. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar feit is dat je toch een beetje kunstmatig omzet draait. Daarom geloof ik ook in het project van Trotter. Kijk, onze sport... is er 100% bij gebaat dat wij nieuw publiek gaan interesseren. Wij kunnen het bestaande publiek wel blijven uitknijpen als een citroen. Maar het vergrijst, het houdt een keer op. Dus het is gewoon van cruciaal belang dat er een nieuw publiek naar die banen gaat komen. Nou, en dat heb ik de afgelopen jaren niet of nauwelijks gezien. Dat daar echt een inspanning wordt gedaan om nieuw publiek te gaan trekken. Het is ook lastig, want het product wat wij te bieden hebben als Nederlandse sport is eigenlijk ook niet goed genoeg. Hè? Een veldje met 6, 7 paarden, met 1 dode favoriet erin en 2 kansloze paarden. Ja, daar wordt ook niemand vrolijk van. Dus het gaat een beetje om de wisselwerking van je product zo goed mogelijk verkopen naar een nieuwe markt. Hè? En anderzijds moet dan ook het product wat je te bieden hebt goed genoeg zijn. Nou, vervolgens zijn er natuurlijk mensen zoals bijvoorbeeld een Peter Delus, een Robin Goudsblom, mag wat dat betreft niet onbenoemd blijven, die initiatieven hebben ontwikkeld met veel enthousiasme. En uiteindelijk is daar weer de Trotten Classics Tour van gekomen. En zo komen we weer terug bij de Wolfgangveiling waar jij eerder op doelde. Ja, ik ben er 100% van overtuigd dat die prijzen zo omhoog schoten van die paarden, dat dat alles te maken heeft met de Trotten Classics Tour. En dat jij als koper weer de illusie hebt. En illusie klinkt heel negatief, maar dat is natuurlijk ook een illusie die daadwerkelijk uit zou kunnen komen. Dat jij de derbywinnaar of de jaargangstopper koopt. Nou, en als zo'n jaargangstopper in eigen land een ton kan verdienen als driejarige in één jaar tijd, dan zul je zien dat de veilingtopper ook zo rond die ton zal gaan bedragen. Nou, wij hebben natuurlijk op een gegeven moment gehad dat we die derby voor 20.000 aan het verrijden waren met navenante prijzen op veilingen. Dus dat deze veiling zo goed ging, ja, dat was ja, dat gevoel van hoop, dat ze begon zich steeds meer bij me te nestelen. Ja, totdat ik een column van Peter Delis vorige week las in het paardenkrantje.
Daar ben jij van geschrokken?
Niet alleen geschrokken, maar ook enorm teleurgesteld. Hè, wat ik in zijn column las, is dat Peter Delis, die heeft garant gestaan voor een x-aantal klassiekers. Hè, specifiek over de derby gaat het dan dat hij een eerste prijs van €30.000 gegarandeerd heeft. Mm-hmm. Nou, dat is echt super belangrijk voor onze sport. Kijk, Wat publiek misschien nog wel eens vergeet, het begint bij de fokkers, hè, het hele spelletje. En als de fokkers allemaal afhaken, dan worden er geen paarden meer geboren. Dan hebben we dus lege velden. Dus het is zo van, en ik denk dat heel erg lang onderbelicht is gebleven. Maar nu hebben de fokkers eindelijk weer een stimulans. Mm-hmm. Hè, om Absoluut. Weer te durven investeren Absoluut. In hun merrie, in het duurdere hengst. En Peter Delis is daar heel belangrijk voor geweest. Van, hey, je hebt in ieder geval de garantie, die derby is in ieder geval €30.000 voor de winnaar. Ja. Nou, dat moet Peter Delis uit eigen zak bijleggen.
Andere klassiekers ook bijgedragen trouwens.
Gaat ook nog om andere klassiekers inderdaad, maar in dit specifieke geval gaat het over die derby. Ja, en dan zit ik in die column te lezen dat het had mijn zegen gehad als het de PD Derby had geheten. Sterker nog,
helemaal als je geen naam hebt.
Precies. Ja. Dus en dan uiteindelijk blijkt dat dus zo te zijn dat de NDR had Peter Delis toegezegd. Oké, die derby die gaan we dan naar PD vernoemen. En vervolgens is het duindicht. En ik interpreteer dat dan als Gerard Hoetmar, die zijn poot stijf houdt en die zegt, wij duindicht bepalen zelf al hoe die koers gaat heten. Ja. Toen ik dat las, daar zakte echt mijn broek van af. Kijk, je hebt een heel oud gezegde, dat stamt uit de 19e eeuw, van als de geschiedenis ons de mens één ding leert, is dat de mens niet leert van zijn geschiedenis. Ja. Nou, dit is daar een typisch voorbeeld van. Dit is dus, Peter Delis is ook niet echt een man die per se in de spotlights wil staan. Maar wat mij betreft had hij bewijs van spreken, en let op die bewijs van spreken, een standbeeld mogen krijgen. Nou, daar zit Peter Delis zelf ook niet op te wachten. Maar als die man dan gewoon 7 ruggen uit zijn eigen zak trekt om die koers te redden, en Gerard Hoetmar zegt dan, nee, maar ik bepaal hoe die koers heet, ja, dan zakt mijn broek vanaf. En dat is weer ego boven het belang van de sport. En daar word ik zo verschrikkelijk moe van. En kijk, ik ken Gerard Hoetmar niet persoonlijk. Hij is commissaris geweest van een club die niet de mijne is. Maar dat kan je hem niet kwalijk nemen, want het is wel van de drie topclubs de club dan waar in ieder geval nog mijn meeste sympathie naar uitgaat. Maar in ieder geval, nu met het hele Duinigh project, ja, het is voor mij totaal abacadabra wat er allemaal gebeurt. En wat mij betreft totaal geen transparantie. En Rogier, weet je wat dat is? Die sport is van jou, van mij. Die sport is van ons allemaal. En het is niet zo dat Gerard Hoetmar zich om de zoveel tijd ter verantwoording zou moeten laten roepen. Zo bedoel ik het niet. Maar ik vind wel dat wij als sector daar wat beter van op de hoogte mogen zijn. Ook met het oog op toekomst. Hè. Dus als ik het heb over fokkers die gestimuleerd moeten blijven om paarden te blijven fokken. Je hebt ook te maken met de eigenaren die paarden moeten kopen. Je hebt te maken met trainers. Noem allemaal maar op. Ik hoef het jou allemaal niet uit te leggen. Ja, als dat maar geen duidelijkheid overkomt, op die manier word je niet gestimuleerd hè, om te investeren of in ieder geval te vertrouwen in een toekomst.
Toch heb ik in dit kader, Bas, goed nieuws voor jou. Want we hebben de informatieavond Duindicht 13 oktober 2021. Jij kunt je aanmelden en als het goed is wordt er vanaf 6:30, aanvang 7:00, heel veel aan jou verteld. Ga je erheen?
Dat ligt een klein beetje aan de datum, maar dat zou wel kunnen hoor, want dat gaat me heel erg aan het hart.
Ik merk het, ja.
Nou ja, ik kom al jaren niet op Duindicht, maar zoals jij weet, ik ben letterlijk geboren en getogen op Duindicht. En ik denk dat ik pas om mijn 22e bij een trainer ben gaan werken die niet op Duindicht zat. Maar Duindicht, ja, dat is wel mijn thuisbaantje. En kijk, dat ik er al zo lang niet geweest ben, dat is enerzijds omdat dat verval, dat gaat me enorm aan het hart. En anderzijds hangt er, dit is puur mijn mening hè, en mijn interpretatie, ik kan daar helemaal naast zitten. Maar ik vind dat er op Duindicht een beetje een ons kent ons sfeertje hangt. En als jij daar als buitenstaander bij aan wil sluiten, ik heb het idee dat je dan toch een beetje raar wordt aangekeken. Dat je niet tussen dat ploegje past. Ja, ik vind dat persoonlijk een hele kwalijke zaak. Want hoe meer mensen er op de koers komen, hoe beter natuurlijk. Het is in ieder geval prettig om te weten dat er openheid van zaken gaat komen over Duindicht. Laat onverlet dat ik onveranderd enorm teleurgesteld en ook wel een beetje boos ben. Ik heb verder niks met Peter Delis te maken. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Ik ben oprecht objectief verontwaardigd.
Juist, duidelijk was. Hey, als we wel even iets heel leuks gaan bespreken ter afsluiting van deze podcast. Dan is het de topmeeting die ons aanstaande zaterdag te wachten staat op Obu.
Ja, er is een klein kansje dat het qua uitbetaling niet heel spectaculair gaat worden. Ik heb de koersen nog niet heel diep bestudeerd, maar zo even een snelle blik. Je hebt de Grand Prix du WT met Calgary Games. Die zal groot favoriet worden. Je hebt het Zweeds kampioenschap Monté met, die van Robert Berg. Die Heuvding Lavec, die Mind Your Value, ja, WF. Die zal daar groot favoriet worden. Dan heb je nog een vijfjarige koers met Don Vanucci Z en Eotos Kronos. Dat zou dan al een los zijn. Ja, als het zo al gaat lopen, ja, dan zal het geen klap gaan brengen. Daarentegen, het sportieve niveau maakt wat mij betreft alles goed.
Bas, ik dank jou weer voor deze podcast.
Hey doei.